Eigenlijk een beetje eisten naar ons toe, als het anders moet zeggen.
Compromis met...
Als u wil aanvullen, dan graag...
Dat is inderdaad een compromis met name Staatsbosbeheer en ook wel andere natuurpartijen hier op Texel. Dat het niet één grote verharde oppervlakte wordt, maar dat het ook nog wel enig cachet hebt op die manier.
Dank u wel. En de laatste vraag, de strandhuisjes, meneer Oosten.
De strandhuisjes hebben volgens mij ook antwoord op de vragen gegeven. En voor mij worden die strandhuisjes op andere locaties neergezet. Die kunnen dan niet op die locatie blijven, omdat we daar aan het werk gaan. Hè. Die hoop troep die u zegt, die wordt eronder neergelegd. Wordt allemaal opgehoogd. Dus volgens mij hadden wij uitgezocht dat die strandhuisjes naar een ander strandslag gebracht worden. Het is dan maar één keer zo, maar we kunnen ze niet laten staan daarom.
Maar de vraag was juist... Kunnen ze in de toekomst daar wel blijven staan?
Het is zo dat bij beide parkeerplaatsen ernaast... is nog een hele grote opslagruimte... deels van Rijkswaterstaat en deels van... die niet of nauwelijks meer wordt gebruikt. En daar kijken wij nu ook naar... of we daar een permanente oplossing voor zouden kunnen vinden... om daar die strandhuisjes op een veel gedisciplineerde manier... te gaan plaatsen. Want dat is ook nu al aan de orde. Als je dat een heel stuk gedisciplineerder zou gaan doen... dan denk ik dat je ze op dit moment ook in het nieuwe plan kwijt kunt. Maar het heeft natuurlijk de voorkeur om het te verplaatsen... naar die andere terreinen daar waar nu mogelijkheid is. Maar daar gaan we voor zorgen. Want dit is een gegeven en die strandhuisjes... daar moeten in worden voorzien. Dat is duidelijk.
Dank u wel, meneer Lely. U heeft nog een aanvullende vraag.
Tuurlijk, ik snap die gedisciplineerd, dat zou goed zijn. Maar ik zie ze nu huis aan huis staan en het heeft al zoveel nodig. En ik hoop echt dat daar ruimte voor blijft. Want het is alleen een overslag, ze staan er niet de hele tijd, ze staan er een week. Maar wel allemaal tegelijk en dat is het grote punt.
Dank u wel. Meneer Albers.
Dank u wel, voorzitter. Blij met de toevoeging van de heer Konijn en ook met de besparingen op het totale budget. En een mooi voorbeeld van Tessels veerkracht, wil ik het maar even noemen. Dus complimenten daarvoor. We waren inmiddels via de andere kant daar ook over geïnformeerd. Maar wij, VVD, zijn voor het opknappen van het parkeerterrein. Dat is ook een unaniem raadsbesluit geweest. Ik leid mijn vragen een beetje in, want anders valt de context straks weg. En dat vind ik zonde. Want we vinden ook dat bewoners en toeristen daarvoor betalen. En dat moet gewoon beter. Maar wat ons betreft is er één grondoorzaak, letterlijk en figuurlijk... die dit plan onder druk zet. En dat is het watermanagement van Staatsbosbeheer in de gehele kuststrook. En ik heb sterk het gevoel dat we nu geld uit gaan geven, gelukkig minder... en dat we straks geen parkeerplaatsen bouwen, maar een soort terp die droog staat... maar de weg ernaartoe staat onder water. We hebben vorige week donderdag, vrijdag 30, 40 mm water gehad... en acuut staan alle wegen naar de parkeerplek onder water. En daaruit komt onze zorg, komt mijn zorg ook en komen ook onze vragen. Want ik denk dat het randvoorwaardelijk zou moeten zijn... dat daar een verbetering in komt. En dan komt mijn eerste vraag. Is de wethouder, zeker het college, het ermee eens... dat een verbeterd watermanagement van Staatsbosbeheer... randvoorwaardelijk is, moet zijn en blijven... voor de uitvoering van dit plan? En daar zouden ook als onderdeel afdwingbare afspraken in moeten worden opgenomen. Tweede vraag. Wanneer Staatsbosbeheer het watermanagement wel voor elkaar heeft... ik zet hem echt even een beetje scherp neer... verandert dan ook de acute noodzaak, de investering... voor het verhogen van de parkeerplaatsen van 12 en 15 en de andere parkeerplaats. Derde vraag. Wat ons betreft is het dan ook veel verstandiger om dat eerst af te wachten... in plaats van nu een x-bedrag of een x-miljoen uit te geven aan twee parkeerplaatsen. En is het college, de wethouder, met ons eens dat uitstelling deze misschien... in het kader van de verbeteringen die het watermanagement van Staatsbosbeheer gaat opleveren... een juiste en verstandigere beslissing is... Vierde vraag, is er garantie op eventuele subsidies? Zo nee, is er een backup scenario achter de hand? En is er ook nagedacht over het risico van subsidies... dat je die aanvraagt, nog niet hebt, maar wel begint... en dat veel subsidies daarna niet meer worden toegekend? Dat heeft te maken met mijn laatste vraag, vraag 5. Er wordt gesproken over starten in oktober 2024. Vindt de wethouder dat wel reëel? En dan nogmaals, immers vervallen veel subsidies ook als je begint... en de subsidie op dat moment moet... nog niet goedgekeurd is. Mijn grootste zorg zit bij de eerste twee vragen en de rol van staatsbosbeheer. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Nooyschuur.
Wij hebben inderdaad overleg met de staatsbosbeheer. Hij zegt tegen ons, de man van de staatsbosbeheer, de hoofdman, dat het water wat valt, dat valt en dat ruimen ze niet op. Het is niet hun prioriteit dat om het af te laten wateren. Dat ze ook geen sloten aangeleggen in het gebied. Want hun hebben eigenlijk willen vernatten in dat gebied. Dat is ook de bedoeling dat wij nu omhoog gaan. Want anders dan blijven we inderdaad in een gat zitten met veel water. We hebben de gesprekken al twee keer gevoerd met de collega-wethouder. En daar hebben we ook over gesproken. Maar de man blijft toch van mening dat het water wat nu valt... ja, dat is dan maar zo. Maar het is niet zijn prioriteit om weg te halen. Dan hebben we inderdaad wel te maken dat de wegen die er naartoe lopen... die dan ook eventueel onder water komen te staan als het zo nat is. Daar ben ik met u eens. Ja, daar hebben we op zich nog geen plan voor ontwikkeld... om die wegen die in een dolletje leggen daar naartoe. Want dat is gewoon een feit. Het uitstellen hiervan om het niet te doen... ja, dan blijf je dat je niet kan parkeren op die parkeerterreinen. Net als dit jaar is het al heel lang geduurd dat je er niet op kon. Wat de collega meneer Lely net zei, blijft, denk ik. En wij hadden toch de opdracht van de raad... om die strandslagen aan te pakken en op te knappen. En ik ben het met u eens dat het heel veel geld is. Maar als we uitstellen, ja, dan denk ik dat het probleem blijft. Ik denk niet dat we... het probleem beter op kunnen pakken met meneer Staatsbosbeheer... om te zeggen, u moet een sloot graven erin. Ik denk niet dat we daar het goede antwoord op gaan krijgen. Niet binnen een korte tijdbestek. De subsidieaanvraag. Nou, we hebben hetzelfde gedaan als bij de fietspaden. We hebben eerst het totale bedrag opgegeven. En we zijn daarna gelijk een subsidieaanvraag hebben ingediend. Wat meneer Konijn net ook toegezegd heeft. We hebben ook wel een toezegging van de provincie dat ze dat gaan geven... Ja goed, 100% kan je niet garanderen, maar er staat in de stukken dat het wel 50% van het totale bedrag gaan krijgen. Nou, we hebben een stukje naar beneden gehaald vanuit het zand, wat we nu uit de duinen mogen gebruiken in plaats van het aangevoeren. Dus minder vrachtwagens over de wegen heen. En, ja, en die aanvraag van de subsidie, die hebben we al gedaan of wordt gedaan, denk ik.
Meneer Konijn. Oh.
Qua subsidies is inderdaad de aanvraag bij Stift al de deur uit. De subsidies vanuit de provincie die gaan pas begin volgend jaar worden die opengesteld. En er komt ook vanaf begin, dat heb ik net vandaag gehoord... dat er ook vanuit de Rijksoverheid weer een regeling wordt opengesteld... waar we ook een beroep op kunnen gaan doen. Dus dat hebben we denk ik vrij goed in de gaten om dat te doen. Daar zit geen beperking op dat we niet alvast... mogen beginnen, want dat is ook een vraag die u stelde. Bij sommige regelingen is dat aan de orde. Bij degene waar we het nu het zicht op hebben, is dat niet aan de orde. Ik mag er misschien nog aan toevoegen dat door de constructie die we nu toepassen... de ophoging van de parkeerterreinen en de afwatering... het is water wat kan infiltreren in de bodem. Dat is nu natuurlijk niet zo... We gaan daar water doorlatende verharding aan brengen. En om het maar in technische termen te zeggen... de parkeerterreinen komen op één oor te leggen... waardoor het water afvoert. En we gaan aan de buitenkant sloten aanleggen... die wel overigens moeten worden beheerd... niet anders dan wat er nu gebeurt. Ik reageer het op uw vraag. En wij denken dat daardoor de waterdruk ook op de omgeving... een stuk minder gaat worden doordat we het gaan afvoeren... wat de wethouder net al zei, in die valleien. Er komen ook twee nieuwe duikers die het water veel meer af gaan voeren.
Ik snap hem. Meneer Abbas.
Ik heb een heleboel vragen in mijn hoofd, hoor. Maar er komt straks nog een inhoudelijk gedeelte. Ik ben heel benieuwd hoe de andere fracties hierover denken. Want ik vind dat de wethouder wel heel makkelijk... de prioriteit van Staatsbosbeheer op nummer 1 zet en prioriteit... van de Tesselaar of de gemeente of dan opzij schuift. Het verbaast me erover. Maar goed, ik neem aan, en dat is mijn vraag... dat de wethouder op de hoogte is dat Staatsbosbeheer... de afgelopen jaren in het gehele duingebied stuw heeft veranderd, weggehaald. Ik heb van de week met iemand gesproken die in 1969 al in de Mokbaai... uit een rubberboot werd gegooid. En toen nog zag hoe de moksloot zijn werk deed. Nou, volgens mij, als je ergens een stop in stopt, dan komt er geen water meer uit. En dan kun je het op een andere manier weg laten zakken in de duinen. Maar uiteindelijk stroopt het op en krijg je te veel water in de duinen. Ik kan me toch niet voorstellen dat de burgemeester straks een lintje doorknipt op een parkeerplek waar we met z'n allen niet kunnen komen. Ik vind dat vreemd, laat ik het zo zeggen.
Ik heb nu twee wethouders die willen reageren.
Ja,
nu heb ik er drie. Weet je, meneer Kief geef ik als eerste het woord. Ik ga het rijtje gewoon even af. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. In de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie die doorgeschoven is naar een volgende bespreking, staan daar ook opmerkingen over welke bevoegdheden er zijn in het beheren van oppervlaktewater en grondwater. En de conclusie daar is dat wij alleen aan een watertafel in heel goed onderling overleg daar samen uit kunnen komen. Uw vraagstelling duidt er een beetje op alsof wij Staatsbosbeheer in dat opzicht zouden iets kunnen opleggen. Dat is niet aan de orde. We kunnen dat alleen in goed onderling overleg doen. Dat punt wou ik nog even maken, voorzitter.
Gaat uw gang. Het is wel een lekkere discussieavond. Gaat uw gang.
Ja, u zei, voorzitter, dat het een rustige avond zou worden. Dus ik denk, nou, dan ligt mijn kans. Nee, dat heb ik even naar de wethouder, dat heb ik niet gezegd. Het enige wat ik gezegd heb, en ik weet hoe de lijnen lopen richting Staatsbosbeheer en het mandaat wat de gemeente ook heeft in het Duingebied en het mandaat van het Staatsbosbeheer in combinatie met Hoogheemraadschap, we hebben het ook al eerder over gehad in andere gremia, andere vergaderingen. Wat ik gezegd heb, is dat Staatsbosbeheer haar prioriteit uitspreekt en die prioriteit botst met het plan waar wij nu over moeten discussiëren, waar wij uiteindelijk de Raad geld voor moet beschikbaar moeten stellen. En daar zit de botsing. De botsing zit niet, en ik hou er niet van als de woorden in mijn mond worden gelegd, de botsing zit er niet in de verantwoordelijkheden. Het gaat over de prioriteit die volgens mij haak staat op het plan wat nu voor ligt. En ik heb het idee, en ik ben heel benieuwd naar de andere fractieleden, commissieleden, dat wij nu iets gaan uitvoeren waarvan we van tevoren weten, we hebben straks een mooie een parkeerplaats op Eenoor, ingepast in het landschap, maar wij komen er niet.
De eentjes.
We begrijpen uw punt. Meneer Pol, u was de volgende. Burgemeester, sorry.
Nee, dat was een grapje, voorzitter. Omdat naar mij werd verwezen alsof ik alleen het lintje mocht doorknippen in het dossier. Dus vandaar. Maar voor de rest laat ik het vooral de portefeuillehouder.
Ja. Meneer Hoijschuur.
Nee, maar u hebt wel een punt, dat klopt, meneer Albers. Maar aan de andere kant, dat we vooropstellen, van deze parkeerterreinen zijn er drie. Hè? De drie slechte parkeerterreinen. Dit zijn er twee. En dan is er nog eentje bij paal 28. Die echt. Ja, maar goed, paal 28 is onvergelijkbaar met deze twee. 17 iets anders, laat ik dat even zo uitleggen. Ik ga er niet zeggen dat het niet zo is, maar dat is echt even hoger. Dus dat zijn drie parkeerterreinen die echt ongeveer dit bedrag voor nodig hebben om het uit te voeren met die fietsen die terugkomen. Daarnaast heb je ook wel een punt. Die wegen die moeten we ook gaan aanpakken of iets verhogen. Maar daar hebben we op zich nog niet echt een discussie over gevoerd. Ik zeg ook niet dat we niet kunnen discussiëren met meneer Van Staat-Bosbeheer. Dat gaan we zeker doen. En mijn collega meneer Kieft zit er ook altijd bij. We zitten met z'n tweeën met de mensen van Staat-Bosbeheer. Dus we gaan hier zeker nog over discussiëren van hoe we het kunnen oppakken. We hebben al een paar keer een overleg hierover gehad. Ook over die moksloot en die pijp eronderdoor. En als ik naar mijn collega aan de andere kant kijk, er wordt een bredere pijp onderdoor gelegd, al richting die kant. Dus hier gaan we zeker nog een vervolg op krijgen, op dit hele antwoord.
Dank u wel. Dan zal de stop aan het einde van die pijp er toch ook uit moeten. Maar ik ga nog even naar meneer Konijn, want die wilde ook nog wat toevoegen.
Ik zou daaraan toe willen voegen dat u zegt van het blijft een put als we de boel niet gaan ophogen. Maar het ophogen van die parkeerterreinen is ook een onderdeel van de kustvisie, waarin de duinen gaan aangroeien en breder en omhoger gaan, en die put van de parkeerplaats, als je er niets aan doet, die wordt alleen maar dieper. Terwijl de duinen daaromheen, onder andere door middel van de kerven, alleen maar gaan aangroeien en hoger gaan worden. En ik denk dat dat ook wel een aspect is wat hier meegenomen moet worden.
Nou, doe hem dan maar gelijk 4 meter omhoog, want anders zijn we over een paar jaar weer aan de beurt. Meneer Polderman.
Ja, dank u, voorzitter. Nou ja, ook wij kunnen ons aardig aansluiten bij de VVD. Is ook aardig wat vragen voor mijn voeten weggemaaid. Maar fijn dat hij dat heeft aangekaart in ieder geval. Allereerst heel blij dat de gemeente deze parkeerplaatsen gaat aanpakken. Want los van het feit van het water waren ze ook gewoon niet meer toegankelijk. Laten we dat vooropstellen. En het had al jaren geleden moeten gebeuren. Maar wat ons eventjes naar boven kwam aan de hand van wat we zagen, heeft de gemeente de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij hoogheemmaatschap aan te kaarten op een extra schouw van de Moksloot. Als we dat zouden doen, dan zouden we die bijvoorbeeld dieper kunnen maken, kan er meer water afgevoerd worden. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Ik wil niet in details treden, maar ja, ik zie hem al knikken. Dat, het is, ja, de openbare orde en veiligheid is in het geding. Op het moment dat die toegangsweg onder water staat. Tot waar lopen onze grenzen? Ik heb het in de vorige vergadering ook al gesteld. Kunnen wij als gemeenteraad of als college zeggen van tot hier kunnen wij gaan. En nu moeten wij omwille van de veiligheid actie ondernemen. Ik snap dat het lastig is, maar dit zoals het nu is, is het nooit eerder geweest. De wegen zo erg onder water. Dus er is wat veranderd. En wat er is veranderd, dat is niet alleen maar het weer. Ja, het regent zeker meer en er is zeker klimaatadaptatie. Maar er is daarbij nog wat meer gebeurd. En dat maakt ons, dat vinden we erg lastig en erg moeilijk te begrijpen wat er wordt gezegd van het is gewoon zo en klaar. Dus kunnen we daar iets mee op het gebied van openbare orde en veiligheid? Dat zal één voor de burgemeester zijn. Dan had ik nog een vraag over de sloot die eromheen komt. Worden wij de eigenaar van of wordt dat van Hoogheemmaatschap in verband met het kunnen leeghalen van die sloot? Want die zal binnen no time volstuiven natuurlijk met zand. En dan, als die volstuift, kan er ook geen water in terechtkomen natuurlijk wat verder wegloopt. En kunnen we alsjeblieft garanderen dat er strandhuisjes terecht kunnen komen? En ik vind het niet helemaal netjes dat we stellen dat er strandhuisjes zomaar worden neergezet. We hebben 2 weken de tijd om 600 strandhuisjes even uit mijn hoofd van het strand te halen. Dat wordt gedaan door vooral Marcel Bakker bijvoorbeeld. En die werkt echt heel hard. Dus laten we vooropstellen dat we allemaal ons best doen om het zo goed mogelijk van het strand te krijgen en netjes neer te zetten. En 2 weken is al heel kort. Dus goed, dat wil ik even daarnaast gezegd hebben.
Waarvan akte? Burgemeester, wilt u de openbare veiligheid komt in het geding als de wegen onder water staan? Wilt u daar iets over zeggen?
Nou, ja, in algemene zin misschien. Zodra de openbare orde en veiligheid in het geding komt, dan gaan we daar natuurlijk op acteren. Kijk, het beeld dat ik heb bij wat we het afgelopen jaar gezien hebben, is dat heel erg samenhing met het weersbeeld. Dus we hebben vorig jaar een hele natte periode gehad. Dat was ook wel de grote verklaring die wij steeds hoorden voor waarom die wegen naar de parkeerterreinen onder water stonden. We zien dat eigenlijk nu al vrij snel, ook na een vrij langere droge periode, toch ook weer het geval is. Dus dat maakt wel dat het goed is om daar wat dieper in te duiken en naar te kijken. Of dat nou meteen leidt tot allemaal vraagstukken op het gebied van openbare orde en veiligheid, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Economisch heeft het effect. Het heeft nog meer effecten die we volgens mij, maar goed, dan kom ik echt terug bij de portefeuillehouder, die we ook met dit voorstel weer proberen op te vangen. Dus vanuit openbare orde en veiligheid heb ik er met die bril nog niet naar gekeken. Ook omdat we het beeld hadden dat het heel erg uitzonderlijk was. Maar ik zie ook wat er nu gebeurt. Dus misschien is het goed om op die manier er nog eens een keer ook naar te gaan kijken in de komende periode.
Dan ga ik naar de wethouder. De sloot worden wij eigenaar en het Hoogheemraadschap en Moksloot.
Ik begin even van onderaf aan. Die strandhuisjes, daar heeft meneer Konijn al gezegd, daar gaan we plekken voor reserveren, dat in die gezichten neergezet kunnen worden. Die sloot eromheen, ik denk dat die van de gemeente is gewoon, dat denk ik wel zeker. Want wij gaan het parkeerterrein leggen en die sloot moeten wij dan ook onderhouden. Die openbare weg daarheen, daar hebben we ook al met fietspaden te maken. Want zoals u weet, zijn er ook fietspaden die een stuk onder water. Daar ben we nu aan het kijken vanuit gemeentewerken, kunnen we daar wat aan doen? Dat we ze iets hoger brengen. Dat wordt nu over nagedacht en op oplossingen bedacht. Dat zal ook die wegen zijn die naartoe gaan, want er zijn een paar elementen die net naar beneden gaan. Dus er wordt zeker over nagedacht. En die Moksloot, ja, dat gaan we weer meenemen in het overleg met Staat Bosmeer, met de collega Kieft. Met meneer Hin, om dat te kijken of we daar een punt van gaan kunnen krijgen. Dat we het water kunnen afvoeren die kant op.
Ja, dan heb ik er nog 1, meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, dan moet ik nog wat proberen naar zo'n zulke betogen. Meneer Almos, wij zijn het absoluut met u eens. Want wij vinden ook wel erg dat het erg gemakkelijk wordt afgedaan van het komt dit klimaat. En het terrein staat gewoon vol en er valt gewoon meer water. Maar het water komt gewoon niet snel genoeg bij de duikers, bij de sluisjes, bij de afwatering. Iedere grondeigenaar heeft gewoon een plicht om hun sloten op orde te houden. Onze eigen wegen, onze fietspaden, we investeren heel veel geld erin. En we doen heel makkelijk van ja, het is zo. Bent u bereid om met waterschap, Staatsbosbeheer om tafel te gaan en gewoon actie te gaan ondernemen. Dit kan gewoon niet. Onze eigen spullen staan gewoon in veiligheid. Ja, ik moet ook even een beetje zoeken nu. Het hele terrein ophogen, is dat nodig? Zou de helft bijvoorbeeld niet volstaan? Hoger maken en wel alles te bestraten. Want in de zomer heb je alle plekken nodig en dan is het droger. Het zand aanvoeren per auto, kan dat niet gewoon per boot? Ze kunnen dat toch met een opperzuiger opzuigen in het IJsselmeer met die boot onder de duinen, pijp eroverheen en hatsenflats. Tot zover mijn vragen.
Er zit hier al iemand naast mij om te stuiteren, maar ik geef toch eerst het woord aan de wethouder. Gaat uw gang.
Meneer Overtrof, het plicht van het onderhoud van de sloten. Ja, weet je, wij gaan natuurlijk niet over de sloten in hun gebied. En volgens mij hebben hun niet echt de prioriteit om die sloten allemaal open te houden. Dat zien we nu ook eigenlijk. Hè. Dat hebben we ook al een paar keer een discussie over gehad. Maar ik ben wel bereid om weer in gesprek te gaan met de meneer om te kijken of er wel een mogelijkheid is dat we de sloten daarvan weg kunnen krijgen. Of tenminste het water kunnen wegkrijgen dat ze open zijn. Maar goed, ik ga niks beloven, maar we kunnen het wel opnieuw gaan vragen erin. En dan de hoogte van dat strandslag en de grootte. Ja, het is het strandslag wat wij huren in zijn geheel. Dus dat hebben wij uitgerekend. En het wordt heer Konijn heeft gezegd vanuit de duinen die omhoog gaat. Daarom hogen wij op deze manier op deze centimeters omhoog. En dat varieert tussen de 40 en de 70 centimeter, als ik het goed heb.
Nee,
alle...
4 meter.
Oh ja.
Op sommige plekken wel meer dan 2 meter. Gemiddeld 80 centimeter.
Je hoort het tussen de 80 en 2 meter. Maar dat ligt bij paal 12, is het diepste gat achterin die hoek. Dus... Maar goed, het parkeerterrein in zijn geheel die wij overnemen van de staat Bosbeheer, nou, die gaan we ophogen in zijn geheel. En dan komt de uitvoering op het plaatje wat u net gezien hebt. En ik denk dat dat ook gekozen is voor de auto's die er komen te staan en de fietsen. Het hele terrein wordt opgeknapt. Hè? Ook fietsenstalling, goede fietsenstalling neer te zetten. En dan de auto's. Ja, dat is, ja, ik heb meneer Konijn het antwoord gegeven, maar het is gewoon heel simpel. Wij mogen gewoon geen zand met die boot voor de duinen leggen en dan over de duinen heen schieten. Dat is al 2 keer gediscussieerd over. Dat is no way. We moeten het gewoon via Oude Schild aanvoeren met zand uit het IJsselmeer, uit zoetwater. En we kunnen geen zoutzand aan. Dus dat is een discussie die hebben we al 3 keer gevoerd. Dat gaat ons niet lukken.
Meneer Oosterhoff, voldoende antwoord?
Nee, sorry. Ja, u heeft het over zoutwater, maar ik vraag gewoon over met een boot vanuit het IJsselmeer en dan eromheen. Het is toch belachelijk dat we met vrachtwagens over het hele eiland gaan knorren. Er zijn nieuwe straten aangelegd. De hele toegangsweg is net nieuw bestraat. Dan gaan wij daar met vrachtwagens overheen. Dat kan toch niet? En de volgende vraag, wilt u mij via mail of schriftelijk toen komen uit te zoeken met die schoonmaakplicht? Onze wegen zitten daar en volgens mij, maar ik kan het zo gauw niet vinden, dus daarom vraag ik het u, is het zo dat als onze wegen in het gebied zitten, dat u een schoonmaakplicht hebben, dat het water snel genoeg wordt afgevoerd. Schouwplicht.
Schouwplicht. Meneer Oosterhoff.
Ik denk dat die wegen die daar in het gebied liggen, die zijn van de gemeente, maar het gebied is van de staat Bosbeheer. En wij onderhouden de wegen naar de strandslagen toe. Die houden wij bij. Meneer Konijn, ik denk naar aanvoeren. En, hè? Ja, en dat zand,
via de voorzitter en dan via de...
Dat zal dat laat ik ook even meneer Konijn beantwoorden. Maar ik denk dat het ook heel lastig wordt wat u zegt met een schip voor de kust en dan eroverheen. Ik denk, dan zitten we weer aan allerlei vergunningen. Daar moeten we aan voldoen. Ik denk dat maar ik geef meneer Konijn even via de voorzitter.
Meneer Konijn.
Een belangrijk deel van de vertraging is dat wij tot in het uiterste hebben geprobeerd om het te combineren met de strandsuppletie. Het is niet eenvoudiger dan een paar duizend kuub extra zand op het strand aan te brengen en dan op een relatief eenvoudige manier over de eerste zeereep heen om daarmee de ophoging te kunnen doen. Daar hebben we immens veel overleg over gehad. Uiteindelijk kregen we dat niet voor elkaar bij de Omgevingsdienst. Geen vergunning. Natura 2000, stikstof, ik kan ze allemaal wel noemen. En uiteindelijk hebben we toen de arme moeder maar gezegd, dan moeten we maar wat anders, want het heeft nu al te lang geduurd. Dus uw methode ligt voor de hand. We krijgen het gewoon niet voor elkaar. En ik zou eraan toe willen voegen, steeds over dat ophogen. Wij denken dat we nu door deze ophoging in combinatie met de groei van de duinen, dat wil ik toch nog wel even benadrukken, en de afwatering zoals we dat nu hebben, ook de druk op de waterdruk op de omgeving, een stuk anders wordt. Wij gaan ook een andere duiker aanleggen, waardoor we niet meer afvoeren via de moksloot, maar veel meer in die diepe valleien in de duinen, waardoor de waterdruk op de omgeving een stuk minder gaat worden. Dat is ook een essentieel onderdeel van dit verhaal, van dit plan.
Meneer Polderman, u bent eigenlijk al geweest, hè? Heel kort.
En gaat dat ook invloed hebben op het gebied bijvoorbeeld bij paal 12 rond de Dennen? Want daar ligt vooral dat water en dat ligt er echt heel ver van die parkeerplaats vandaan. Ja? Oké. Okay.
Mevrouw Koot.
Voorzitter, Groen-Zwart is blij met het opknappen van het parkeerterrein bij paal 12. Jarenlang lag het er verwaarloosd bij. Het is de hoogste tijd. Ook de substantiële kosten kunnen we begrijpen en de benodigde financiën willen we beschikbaar stellen. Maar waarom gaan we voor misschien wel 2 miljoen een parkeerterrein opknappen als dan in geval van een natte winter blijkt dat men er maandenlang niet kan komen? Door een ondergelopen weg door de duinen en in het bos, zoals ook de VVD heel mooi verteld heeft. Groen-Zwart heeft daar vragen over gesteld en het antwoord op die vragen was dat u de bereikbaarheid in natte winters niet kunt garanderen. En op de lange termijn zal het benodigde onderhoud aan de wegen plaatsvinden. Op de lange termijn. Wij vinden dat een jaar rond bereikbaarheid van het parkeerterrein een voorwaarde moet zijn als u voor misschien wel 2 miljoen een parkeerterrein gaat opknappen. In deze zou ik heel graag samen met de VVD daar misschien nog een amendement voor willen opstellen. De vraag aan de wethouder: kunt u dit begrijpen en welke middelen kunt u hiervoor inzetten? Ik had deze vragen opgeschreven, maar die zijn eigenlijk al vanavond uitgebreid aan de orde gekomen. Tot slot wil ik eigenlijk nog toevoegen: ik ben heel blij te horen dat er een oplossing is voor een gedeelte van de aanvoer van het zand, dat hoogstwaarschijnlijk wel uit de duinen kan komen. Wat ons betreft is al het zand aanvoeren, dus als dat uiteindelijk toch niet gaat lukken, dat wordt voor ons een no-go. Dat is, zoals de heer Konijn al zei, een vorm van water naar de zee dragen. Dat is een iets waar we eigenlijk een stap te ver is. Dat willen we niet gaan financieren. Dit was de bijdrage van Groen-Zwart.
En zoals u al zei, uw vragen zijn eigenlijk, mevrouw Koot, eigenlijk al beantwoord. Dus ja, oké. Okay. Nou ben ik je naam even kwijt.
Meneer
Troost, juist. Dank u.
Daar ben ik. Dank u wel, voorzitter. En ook dank aan het college natuurlijk voor de beantwoording van onze vragen. Maar ik ben nog even met die definitie van een sloot. Of is het toch een greppel wat er komt? Want een sloot, die zegt dat het afgevoerd wordt. En in de beantwoording staat dat het niet afgevoerd wordt.
Ik geef meneer Konijn het woord.
Het is bij beide parkeerterreinen de bedoeling dat, zoals ik net al zei, het parkeerterrein op één oor komt te liggen, waardoor het water wordt afgevoerd naar sloten rondom. En onder de strandslag komt een nieuwe duiker die het water afvoert in de valleien, zou ik het bijna zeggen, in afstemming met Staatsbosbeheer Hoogheemraadschap, waar meer dan voldoende waterberging is. Dus ik begrijp niet helemaal dat er geen sloot zou komen, maar er komt een sloot en het water wordt afgevoerd via een nieuwe duiker.
Eén sloot dus, geen greppel?
Nee, het wordt echt een sloot, absoluut.
Ja.
Sorry.
Is dat voldoende antwoord?
Ja, als dat het is, dan gaan we helemaal akkoord natuurlijk. Maar de beantwoording gaf niet aan dat er een afvoer op zat.
Dat is dan bij deze opgehelderd. Ja. Ik kijk even rond. Nou, zullen we dit maar als bespreekstuk op... Oh, er is nog één vraag. Dat gaan we niet meer doen, hoor. Alle vragen in één keer stellen. Meneer Albers.
Ik dacht, ik wacht keurig op de tweede ronde, maar... Kijk, het begrip afvoer, dat is subjectief volgens mij, voorzitter. Want je kunt afvoeren en je moet lozen. En wat er nu wordt gezegd is, we voeren af vanuit paal 12 naar een duinvallei. Maar we weten inmiddels, zeker na afgelopen donderdag vrijdag, dat de duinvallei zoveel waterdruk heeft, dat er maar 30 of 40 millimeter hoeft te vallen, dat de boel onder water staat. Dus je kunt wel afvoeren, maar als je een badkuip hebt en je gooit daar steeds water bij, dan stroomt die op een gegeven moment over. Als je niet ergens een stopper in hebt om te lozen. En ik vind het prima dat er wordt afgevoerd via een sloot of een kanaal of wat dan ook. Maar uiteindelijk zul je moeten lozen. En zolang je niet loost, hou je dit probleem. En de wethouder gaf het net ook nog aan. Het ging weer over het woord prioriteit. En daarbij kwam zelfs de optie op tafel om de fietspaden en de wegen te verhogen om uiteindelijk bij je parkeerplaats te kunnen komen. Nou, die heb ik even laten landen. En toen dacht ik, dat gaat ons ook nog een klap geld kosten, als we dat willen. Dus voor mij is dit echt een nog niet te bevatten idee, zeg maar. En ik heb ooit een lezing gehad van de NOVIP. Daar zeiden ze, als het dak lek is, dan moet je geen pannetjes neerzetten, maar moet je het dak repareren. En wij zijn nu pannetjes aan het neerzetten die een boel geld kosten, maar volgens mij een heleboel twijfels oproepen. Daar wilde ik mee afsluiten.
Samengevat denk ik dat het college de schone taak heeft om met Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer toch even onze zorgen over te brengen. Ja, dat is eigenlijk best groot. Dan ga ik inderdaad, want daar hadden jullie een punt, inhoudelijk nog even dit stuk behandelen. Meneer Lely, u als eerste.
Dank u, voorzitter. Ja, misschien met het aanrijden hier en daar wat zandmossen, dan komt die weg van zand zelf omhoog. We zijn blij dat ook de financiën wat omlaag zullen gaan. Ook uit onze vragen om eventueel zonnepanelen neer te leggen of mogelijkheden ervoor, werd ook gezegd van er komen in ieder geval kabels te liggen voor het geval dat dat ook kan. Want ik zie ook op het plaatje in de verbeelding aantal elektrische autolaadplekken. Of ze dan precies zo zijn, dat weten we natuurlijk nog niet, maar ze komen het. Daar. Wat is het? Helmgras en duintjes. Ja, het Staatsbosbeheer. Die willen steeds mooier maken. Eerst moesten de huisjes weg en nu dit. Maar goed, ik zou graag nog wel eventjes dan willen zien een schetsje, plattegrondje van hoe dat dan gaat met waar de huisjes dan kunnen komen te staan. Want dat vind ik nog wel belangrijk voor het al dan niet ja zeggen tegen dit plan. Want dat is juist een ding waar de knelpunten weer gaan komen, denk ik. En voor de rest, ja, goed dat het gebeurt, want we hebben daar een probleem.
Ik heb in het hele verhaal toch meegekregen dat er nog overleg is om de, nu werkplaatsen te gaan gebruiken voor het opstellen van de strandhuisjes. Maar dat overleg is nog niet afgerond, dus ik weet niet of dit antwoord al direct te geven is. Ik kijk even naar meneer Konijn, klopt dat?
Wij kunnen natuurlijk best wel een plaatje maken hoe wij denken dat we dat in de huidige situatie, of zonder gebruik te maken van die nieuwe opstelterreinen die opslachten. Wij kunnen hier wel een plaatje van maken. Dat kan.
Ja, bij dat deze kan. Meneer Lely. Iemand anders nog inhoudelijk? Nee? Vorige agendapunt, toerist toekomstplan, heb ik als bespreekstuk geagendeerd. Zijn jullie daarmee eens? Ja, en dit agendastuk lijkt mij ook een bespreekstuk. Zijn jullie het daarmee eens? Dat is even voor de Griffie, dan is die ook weer helemaal bij. Goed, gaan we naar de volgende. Integraal Veiligheidsstrategie Texel. Het Deltaprogramma 2021 is opgenomen dat voor alle eilanden een integrale waterveiligheidsstrategie zal worden opgesteld. Het is in verband met de voorziene zeespiegelstijging wenselijk om te anticiperen op het restrisico van een overstroming. Restrisico, hoort u het goed. Door het kiezen van een ambitieniveau beperken we de gevolgen voor de inwoners en de vitale infrastructuur en verkleinen we het beroep dat in een geval van een overstroming op de crisisbeheersing gedaan moet worden. Het college stelt voor om ambitieniveau 2 uit mijn hoofd te kiezen. Ja, iemand, vragen. Meneer Berger, ik zie u als eerste, dus u mag het spits afbijten.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Waterveiligheid, ja, het is in het vorige agendapunt ook al uitgebreid aan de orde geweest. Op een iets ander niveau, maar oké. We willen rampen voor zijn. En als ze zich voordoen, willen we daar goed op voorbereid zijn. En goed op kunnen inspelen. Het rapport van HKV geeft daar een heleboel handvatten voor. We hebben er 3 vragen over. Het college stelt voor om in de waterveiligheidsstrategie te kiezen voor ambitieniveau 2. Hierbij wordt gekozen voor het continueren van de hoofdinfrastructuur, zodat er na overstroming een sneller herstel gemaakt kan worden. Kiezen voor ambitieniveau 3 vereist op termijn een aanzienlijk grotere ruimtelijke inspanning, omdat hierbij autosectoren, infrastructuur, landbouw, tuinbouw, visserij en gezondheid worden meegenomen. Voor de sector gezondheid gaat het dan bijvoorbeeld om de inrichting van praktijkruimtes, bereikbaar en in stand houden van gezondheidsvoorzieningen en het garanderen van bijvoorbeeld de continuïteit van apotheken. Hoe denkt het college erover om te gaan voor een ambitieniveau 2+, waarbij niet alle ambities uit niveau 3 worden meegenomen, maar wel die op het gebied van zorg en gezondheid? Als je dan toch je voorbereidt op een ramp, doe het dan goed ook op dit gebied, lijkt ons. Een tweede vraag, ik heb er 3. De tweede vraag is, in het rapport van HKV is een aantal aanbevelingen opgesteld, zoals over de bereikbaarheid na een overstroming. Gesteld wordt dat overwogen zou kunnen worden om op termijn te zorgen voor een doorgaande en beschikbare route na een overstroming die de kernen met elkaar verbindt. Is het college van plan deze aanbeveling over te nemen? En zo ja, hoe denkt het college dit in toekomstige plannen vorm te geven? Dan vraag 3, de laatste. In de studie van HKV wordt over neerslag opgemerkt dat ontwerpeisen voor overstromingen ook een positief effect hebben op de afname van de kwetsbaarheid bij neerslag. De Rijksoverheid heeft de sturende rol van water en bodem uitgewerkt in 33 structurerende keuzes. Over neerslag wordt in dit kader aandacht gevraagd voor het hanteren van reserveringszones voor waterberging. Het is niet uitgesloten dat ook op Texel in de toekomst, we hebben het net al over gehad, vaker sprake zal zijn van hevige neerslag. Ook de PvdA heeft hier aandacht voor gevraagd in relatie tot gemalen en pompcapaciteit. Is het college met ons van mening dat hier in de besluitvorming over ruimtelijke ordening in de toekomst extra aandacht aan moet worden besteed? En zo ja, hoe zou dat vormgegeven kunnen worden? Hier laat ik erbij.
Dank u wel. Wie? Oh, eerst een heel rondje. Dan ga ik naar meneer Albers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat weer over water, dus ik zei de gek, mag weer het woord voeren, maar dat is prima. Dit plan gaat met name over rampen op Texel. En dat betekent dat we met de rug naar de zee staan en dan kijken naar het eiland en wat gebeurt er allemaal en wat moeten we regelen. Dat is op zich prima. Maar uit eigen ervaring weet ik ook dat binnen de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord er planvorming is waarbij bij overstromingen in zeg maar het vasteland, dus laten we dan een dijkdoorbraak bij Huisduinen situeren bijvoorbeeld, nou, dan stroomt een groot gedeelte van Noord-Holland over en dan is Texel toch wel een droge plek. En dat zou kunnen betekenen, en dat is wel opgenomen in de planvorming van de regio op dit moment, dat Texel een soort safe haven wordt voor mensen van de overkant. En dat zou volgens mij onderdeel moeten uitmaken van deze waterveiligheidsstrategie, is dat wij in heel veel gevallen de droogste plek van de provincie zijn en blijven. Nou, die scope mis ik nog in dit document. En mijn vraag aan het college is of zij die kennis hebben van de planvorming en of zij die mee willen nemen of bereid zijn om daar, nou ja, een passende oplossing te vinden in deze strategie. Dank u wel.
Dan had ik mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het antwoord op een van de vragen die wij al gesteld hebben, staat het op de Friese Waddeneilanden. Deze IWVS inmiddels is vastgesteld dat het alleen op Terschelling nog als hamerstuk op de agenda komt. Naar aanleiding van de vraag van meneer Berger van GroenLinks, weet het college wat die Friese Waddeneilanden voor ambitieniveau hebben? Of die ook gaan voor 2 of die wellicht gaan voor 2+ of misschien zelfs plus?
Zover ik weet staat in het stuk wel vermeld dat ze allemaal voor 2 hebben gekozen. Maar ik heb alle vragen nu, dus dat mag u beantwoorden. Meneer Pol.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk wel een bijzonder stuk.
Het was niet mijn idee om het op te stellen, want dat was voor mijn tijd. Maar bijzonder dat we dit met elkaar gedaan hebben. Ook omdat we zien dat er maar weinig plekken in Nederland zijn waar ze echt zo ver gaan als het gaat om zeg maar, die waterveiligheidsstrategieën. Natuurlijk zijn er simulaties van overstromingen. Ik kom daar zo wel even op. Maar op deze manier echt kijken en ook vaststellen van waar zit dan in, hoe zouden we daar nou in de toekomst mee om moeten gaan, is echt wel nieuw. En ik beschouw eigenlijk dit stuk dan ook vooral als een soort startpunt van bewustwording op dit gebied. We moeten echt met elkaar gaan nadenken op een eiland over wat betekent het als die zeespiegel. We weten dat die zeespiegel blijft stijgen. Wat betekent dat niet alleen voor nou ja, de adaptatie die we nodig hebben, maar vooral ook voor onze eigen veiligheid. Daarom zeg ik, het is vooral ook een startpunt van die bewustwording. Zo kijk ik er ook vooral naar. Ik zal zo iets zeggen over die ambitieniveaus en waarom ik denk dat ambitieniveau 2 het juiste niveau is. Maar daar zit ook wel een beetje voor mij. Kijk, je kan zeggen 1.8 of 2.3 of 2.2. Dit gaat over langere termijn. Er is geen reden, dat laat het rapport ook zien, voor paniek op korte termijn of hele harde ingrepen op korte termijn. Het gaat dus over bewustwording en je voorbereiden op wat er mogelijk komen gaat. En dat wel verwerken in allerlei plannen die we de komende periode toch aan het maken zijn. Dat ambitieniveau, daar heb ik dus eigenlijk al iets over gezegd. Kijk, met ambitieniveau 2 zeggen we, daarmee kunnen we schuilen. Overleven en houden we de basisinfrastructuur op orde. Die basisinfrastructuur betekent dus ook dat we ervoor zorgen dat mensen ook zich een tijdje kunnen redden. Want de scenario's waar het bureau in dit rapport van uitgaan, is dat, en daar heeft meneer Albers natuurlijk volkomen gelijk in, dat het zo'n ernstige overstroming is dat we ons ook echt een tijdje zelf zullen moeten redden. Als wij overstromen, dan is zeker ook een deel van Noord-Holland overstroomd. En dan zal niet meteen de eerste prioriteit zijn. Daar wonen ook een heleboel mensen. Zou het zomaar eens wat langer kunnen duren voordat de hulp hier is. Dus we zullen onszelf ook een tijdje moeten redden. Daarom zeggen we, hebben we geïnventariseerd? Is geïnventariseerd? Hebben we dan voldoende plekken waar we kunnen schuilen en kunnen overleven? Nou, dat is het geval. Maar zorg nou ook dat je een deel van je vitale infrastructuur op orde houdt, zodat je dat ook een periode met elkaar kunt uitzingen. Hoe de zorg daar precies in verwerkt zit, want een deel van die zorg zal daar echt wel bij horen. Maar als het gaat over, zeg maar, want dit gaat dus ook over, dan moet je op termijn je huisartsenpost op een andere plek gaan zetten. Nou, de vraag is maar of je dat helemaal over het hele eiland wil gaan doen, of dat je dat op een paar plekken specifiek wil gaan doen. Ik denk dat we met ambitieniveau 2, zoals die ook op alle andere eilanden is voorgesteld en tot nu toe ook vastgesteld, op Terschelling is het een hamerstuk, zeg maar, meteen in de richting van mevrouw Visser. Ik ga ervan uit dat ze daar hetzelfde zullen doen. Zit dat volgens mij voor een deel wel in. Maar ik wil best nog eens even kijken of dat nou specifiek, of we daar nou in de toekomst specifiek iets extra's op zouden moeten doen. Wat mij betreft kunnen we een discussie voeren over moet het dan 2 plus worden of 2 min. Maar het gaat mij vooral echt hierom. We moeten ons hierop gaan voorbereiden. In omgevingsplannen moeten we gaan nadenken over, als we toch infrastructuur aanleggen, leg het nou op zo'n manier aan dat past in het beeld dat we vanuit dit rapport zeg maar meekrijgen. En daarmee geef ik eigenlijk ook een beetje een antwoord op de tweede vraag van meneer Berger. Hoe zorgen we ervoor dat we die route waar die aanbeveling op wordt gedaan? Nou, dat is er nou al één waarvan ik zeg, die moet je echt wel heel scherp op het netvlies hebben. De eerste keer dat we daar met groot onderhoud aan de gang gaan, moet je dit dus meewegen in die planvorming. En moet je er misschien voor zorgen dat je wat hoger of op een andere manier aanlegt, om ervoor te zorgen dat die droog blijft liggen op het moment dat dat zo'n scenario zich voordoet. Het gaat dus echt over nadenken en voorbereiden op mogelijke rampen. En hetzelfde geldt voor waterberging. Gemalen en pompen zijn meegenomen in scenario 2. Die zitten daar ook bij in. Maar moeten we mogelijk op een andere manier omgaan met waterberging, om ervoor te zorgen dat we die infrastructuur, die vitale infrastructuur, op orde blijven houden, mocht dat het geval zijn. Ik zie dat niet direct hier in het stuk staan, hoor. Maar dan zullen we daar actie op moeten ondernemen. En daarmee zeg ik ook, dit stuk is voor mij echt een startpunt als het gaat om nadenken over dit soort vraagstukken. De vraag van meneer Albers heb ik voor een deel al beantwoord. Kijk, ik weet niet of u bedoelt, of meneer Albers bedoelt, dat het scenario dat als ze in Noord-Holland overstromen, dat ze dan massaal hier naartoe komen. Mijn inschatting is dat je dan toch eerder de andere kant op vlucht dan dat je met een boot deze kant op komt. Maar goed, als wij dan droog zijn, is dat probleem in ieder geval hier niet in meegenomen. De veiligheidsregio is wel nadrukkelijk betrokken ook bij de totstandkoming van dit rapport en ook in de uitwerking daarvan
Want ook op Ameland zijn ze nog verder aan het kijken van wat heeft het nou voor effect. Want dan lopen ze net iets voor omdat er een pilot geweest is. Wordt ook onze veiligheidsregio betrokken. Dus ook die lijntjes zijn gelegd. En de vraag van mevrouw Visser had ik volgens mij ergens halverwege al beantwoord.
Ja. Volgens mij ook allemaal beantwoord. Ik kijk nog even rond naar de vraagstellers. Ik weet in ieder geval dat mevrouw van der Werf nog even het woord wil. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. We hebben begrepen dat we nu op ambitieniveau 1 zitten. En we hebben ook begrepen dat iedere 12 jaar sowieso de dijken getoetst worden. En dat de binnendijken ook heel wat kunnen opvangen als er wat gebeurt. En er wordt, als je dan eventjes gaat googlen van hoe hoog de zeespiegel maximaal per jaar stijgt, dan wordt er gezegd 1,9 millimeter. En als je dat vanaf volgend jaar tot 2050 doet, dan zou dus betekenen dat de zeespiegel 4,75 centimeter stijgt. En dan denk ik, nou ja, goed, dan zullen we waarschijnlijk bij ambitie 1, wat we nu al hebben, voldoende waarschijnlijk zijn. En bij ambitie 2, aanlegplaatsen voor schepen zijn beschikbaar voor hulp. Ik denk dat wij heel blij mogen zijn dat we de MOK hier hebben. En dat we daar ook op heel veel hulp kunnen rekenen als er wat gebeurt.
Dat is eigenlijk meer inhoudelijk dan een vraag. Ja, meneer Berger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou graag even reageren op de woorden van de portefeuillehouder. Met name over het eerste vraag die wij gesteld hebben. Over de zorg om in ambitieniveau 3+. Juist omdat, zoals de portefeuillehouder zelf ook zegt, wij als eiland nogal op onszelf zijn aangewezen en niet kunnen rekenen op hulp van de overkant, als het er echt op aan zou komen, zou ik inderdaad juist pleiten om dat stukje zorg extra aandacht te besteden in dit hele verhaal. Dus mijn vraag blijft toch eigenlijk wel staan en is niet volledig. Ik ben niet helemaal gerustgesteld door het antwoord, laat ik het zo zeggen. Misschien dat we er later nog een keer op terug kunnen komen.
Dank u wel. Ik dacht dat de burgemeester had gezegd dat hij daar nog even nader naar zou kijken. Maar ik geef u graag het woord.
Ik begrijp dat. Ik heb niet helemaal scherp hoe we de zorg. Want er zit wel een. Kijk, als het gaat over schuilen en overleven, heb je dus ook een vorm van zorg nodig. En dat zul je dus ook in je infrastructuur iets in moeten doen. Hoe dat er nu letterlijk in zit, wil ik wel even uitzoeken en zorgen dat u dat voor de raadsvergadering schriftelijk krijgt, zodat we er dan verder over kunnen spreken. En als u dan nog steeds behoefte heeft om dat er nog steviger in te zetten, dan kunnen we het daarover hebben, uiteraard.
Hartstikke hartelijk dank.
Ja.
Moet het dan een bespreekstuk zijn of zegt u van, nou, ik wacht even de schriftelijke vragen af, ik zet het nu als hamerstuk en dan kunt u het alsnog? Nee, er wordt gezegd.
Ik heb een groot vertrouwen in het antwoord wat ik hiervoor krijg.
Ja, maar er staan nog vragen van het CDA open.
Oké, dan houden we hem gewoon als bespreekstuk. Iemand nog over dit onderwerp? Nee? Gaan we naar de volgende. Aanwijzingsbesluit functionaris gegevensbescherming. Alle bestuursorganen van een gemeente dienen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een functionarisgegevensbescherming aan te stellen. Jeetje, wat een zin. Welke toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens en die onder dienstverantwoordelijkheid plaatsvindt? Het college van burgemeesters en wethouders en de burgemeester hebben mevrouw A. Kraan-Vos als zodanig aangewezen. Tevens heeft het college besloten mevrouw A. Kraan-Vos te benoemen tot functionaris gegevensbescherming in het kader van de WPG. Ik zie meneer Soyer. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Toen ik dit agendapunt las, bekroop me direct de vraag: en wat betekent dat voor ons als raad? Ik heb het eerst aan ChatGPT gevraagd, toen aan de Griffie en toen logisch aan de beoogde functionaris, mevrouw Kraan-Vos. Ik heb haar aan de telefoon gehad en heb haar de vraag gesteld: wat gaat u dan eigenlijk in praktijk voor de raad doen? Ze heeft me dat glashelder uitgelegd, maar ik was vooral gerustgesteld door de opmerking: dat bespreken we steeds met de Griffie. Maar het lijkt me verstandig om dat ook in de openbaarheid te doen. Ik had het overigens graag als toelichting op het besluit gezien. Vandaar twee vragen aan het college. Wat gaat de functionaris gegevensbescherming voor de gemeenteraad doen? En aangezien zij voor alle drie de gemeentelijke bestuursorganen benoemd is, of beter gezegd gaat worden, zit daar verschil in werkzaamheden tussen. Dat was hem.
Dank u wel. Wie? Meneer Perl. Gaat u.
U beschikt als raad over informatie, die mogelijk ook over persoonsgegevens en dergelijke gaat. En daar moet op toegezien worden, dat vraagt de autoriteit van ons. En dat betekent ook dat wij voor alle drie de bestuursorganen iemand moeten aanwijzen die daar zeg maar de functionaris voor is. En zij houdt daarmee in de gaten of wij ons aan alle richtlijnen en eisen houden die daarvoor gesteld zijn. Deze functionaris is inmiddels ingesteld voor het college en voor het bestuursorgaan burgemeester. Als raad heeft u die dus nog aan te wijzen. En het komt natuurlijk voor dat er stukken ook bij u zijn of hier ter sprake komen waar het gaat ook over persoonsgegevens. En dan is het aan haar om daarop toe te zien, ervoor te zorgen dat we daar de goede richtlijnen uitvoeren. Mogelijk ons daarin u ook als raad te adviseren over hoe u dat zult moeten doen. Stukken en raadstukken en dergelijke mee te lezen. Nou, ik stel me voor dat dat ongeveer haar werkzaamheden zullen behelzen.
Meneer Soyer.
Als ik u goed begrijp, zegt u op het moment dat er een raadstuk komt waar de AVG een rol in speelt, zullen we in het raadstuk zien wat het advies van de functionaris is. En gaat zij ook als onze AVG'er aan ons rapporteren of zoiets? Of gebeurt het allemaal achter de schermen en via de griffie?
Meneer Pol.
Ik schat in vooral achter de schermen, tenzij het nodig is. En zij dat nodig acht, dan heeft zij volgens mij die mogelijkheid ook gewoon. Het zal vooral achter de schermen zijn en ook vooraf, ook als zeg maar, toetsingsorgaan bij de Griffie, van doen we dit op de goede manier, staat het er op de goede manier in, dan is daar zeg maar, de expertise die zij kan instellen en die dan gebruikt kan worden om ervoor te zorgen dat de stukken op de goede manier bij de raad terechtkomen. Ik schat niet in dat er heel regelmatig contact zal zijn tussen de functionaris en de raad, tenzij u dat dan heel anders wenst. Maar op voorhand zou ik dat niet zo inschatten.
Er wordt instemmend geknikt. Kunnen we dit als hamerstuk? Nee, oh jee, mevrouw Visser. Ja. Kom goed. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel. Ik heb schriftelijk nog vragen gesteld die nog niet beantwoord zijn. Voor het besluit is vooral de vraag van belang of je met terugwerkende kracht in een, zoals in het raadsbesluit staat, ingeschreven kan worden. Ik kom op mijn werk tegen dat dat bij heel veel registers niet kan. Maar in ons besluit staat nu dat we dat wel met terugwerkende kracht gaan doen. Dus ik zou die vraag in ieder geval graag voor de raadsvergadering beantwoord zien.
Misschien kan dat nu meteen.
Nou, die beantwoording komt eraan. En die zal er voor de raadsvergadering zijn. Volgens mij is het zo mevrouw Knaapvos al voor de gehele gemeente aangemeld is op 1 februari. Dat dit het aanwijzingsmoment is en dat het daarmee kan. Maar die schriftelijke beantwoording komt uw kant op.
Daar gaat mijn hamerstuk. Meneer Hoogerijden.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij, en ik hoor dat graag, stelt het college deze mevrouw aan, niet de raad. Het is een volledige bevoegdheid van het college. Ik zie nu een naam en ik had er vanavond graag ook een gezicht bij willen zien. Dat had het misschien wat vriendelijker gemaakt.
Dank u voor deze opmerking, meneer Schuilinga.
Ik ben helemaal blij en tevreden met onderzoek van meneer Soyer en de antwoorden van meneer Pol. Dank u.
Ja, meneer het college, of die daar de bevoegdheid over heeft.
Ja, nee, dus alle bestuursorganen in de gemeente dienen deze functionaris aan te wijzen. Voor het college en de burgemeester geldt dat het is allemaal één en dezelfde persoon. Hè, als u ervoor toe besluit om om mevrouw Knaapvos aan te wijzen. Maar de gemeenteraad moet dat ook zelfstandig doen. Alle bestuursorganen dienen dit te doen. Dus het is niet een volledige collegebevoegdheid. Dat klopt niet helemaal.
Oké, is daarmee dit stuk afgehandeld? Nou, dan wordt het een bespreekstuk omdat er nog vragen openstaan. Gaan we naar agenda punt 9... Bindend advies lichtmasten, voetbalveld Vliestraat in Oostrent. Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om te kunnen afwijken van het tijdelijke deel van het omgevingsplan voor de Vliestraat 21 in Oostrent. Het gaat om het plaatsen van 6 lichtmasten met een hoogte van 15 meter. En maximaal is een hoogte van 12 meter toegestaan en er staan nu palen van 18 meter. Dat is ongeveer de samenvatting van dit stuk. Meneer Soyer, ik zie u als eerste.
Dank u wel. Even een hele korte inleiding die eigenlijk in de tweede ronde zou kunnen, maar ik verwacht dat het een snel punt wordt. Ik ben blij dat de oude masten blijven staan, vooral voor de telecomtoepassingen. En vooralsnog niet gebruikt zullen worden als lichtmast. Hierdoor is flexibiliteit in de toekomst geborgd. Maar voor alle zekerheid, mogen de lichten in de oude masten op zich wel gebruikt worden, op het moment dat er in de toekomst weer wat verandert en er wat containers en zo weggaan?
Meteen verzamelen. Verzamelen. Meneer Hoogrijden.
Ik heb begrepen, het is geen aanstellingsbeleid wat u wil je vaststellen, maar het is een aanwijzingsbesluit. Dat maakt het duidelijker.
Oh, dat was nog het vorige punt. Meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. het advies lichtmasten. De 15 meter, is dat alleen voor SVO? Of gaat het gelden voor het hele gebied? Of wordt het een 15 meter eenmalige toestemming voor deze locatie? Of is het misschien even heel simpel, praktisch gezegd, om de paaltjes even in te korten? Dank u.
Dank u. En dan kijk ik nog even om, meneer Schuiringa.
Ja. Ik vind het een prima plan dat ze de verlichting in goede orde brengen. Maar voor mij zit er ook nog weer een dingetje erachteraan. Als we nu met de omgevingswet in de hand aan de gang gaan, met een BOPA, dat zegt dat de omgevingswet zegt, dan geldt dat één keer voor het omgevingsplan. Er moet direct ingevoerd worden, theoretisch. Maar dit zou dus betekenen dat als we dit mee instemmen als raad, dat het dan voor een heel Texel geldt. Dat is de consequentie dan. Of ik vergis mij. Dank u.
Die gaan we navragen. Nog meer vragen op dit moment? Dan geef ik de wethouder het woord. Meneer Hoijsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij was het alleen, als u onderaan begin met de vragen, was het alleen voor het voetbalveld, meneer Schuiringa. Maar ik vraag het na en geef u schriftelijk daar het antwoord op. Dan heb u het zeker. Voor SVC of SVO, die lichtmasten. Voor mij is het een eenmalige actie, want andere voetbalclubs hebben al lichtmasten. Dit is gewoon een kwestie van dat we geruild hebben met die containers van die school die erop staan. En dat we van het C-veld naar het B-veld gaan, die masten. En ik heb ook begrepen dat er LED-verlampen inkomen, dus het heel weinig minder licht geven als voorheen met die grote lampen die je op trainingsvelden ziet. En die lichtmasten gebruiken, meneer Sorier, die zendmast die staat niet bij dat veld, die staat bij de straat. En wij staan niet toe dat er die lichtmasten, reclame dingen en zo andere dingen opgehangen worden daarin. Dus het is alleen gebruikt worden deze masten voor het licht van het veld. En het zendmastenbeleid komt nog een keer bij u langs. Dat wordt nog geactualiseerd in de voorlopige tijd. Want voor mij haalde u het anders door elkaar heen, want u had over zendmasten, begreep ik het niet goed?
Nee, meneer Soyer, herhaalt u uw vraag alstublieft even. En dan
er staan nu vier zendmasten die tevens als lichtmasten gebruikt worden. Die worden niet meer gebruikt op het moment dat er nieuwe lichtmasten aan het B-veld er zijn. Maar dat veld, dat C-veld, dat blijft gewoon, ik neem aan, de komende 50 jaar bestaan. Op het moment dat er iets flexibels gebeurt, bijvoorbeeld die containers gaan weg en SVO zegt, oh, dan hebben we weer een mooi veld erbij, mogen ze dan dat veld weer gaan gebruiken met de lichtmasten?
Gaat u gang?
Nee. Moet ik opnieuw aanvragen als ze daar weer gebruik van maken?
Meneer Oosterhof.
Dank u, voorzitter. Wethouder, het gaat mij om de 15 meter bouwhoogte. Gaat het echt specifiek voor deze eenmalige toestemming of voor die plek, of gaat het voor het hele gebied gelden?
Alleen voor deze zes masten op dat veld, alleen voor dat stukje gebied. Niet voor de rest eromheen.
Alle onduidelijkheden weggenomen. Er was nog één schriftelijk antwoord toegezegd. Ja. Dan wordt het dus toch een bespreekstuk. Ja. Oké, agenda punt 10. Texel in de regio. Informatie vanuit het college over de gemeenschappelijke regelingen. Ik kijk even opzij. Nee. Informatie over Texel onderwerpen vanuit de burgemeestercollege, openbare orde en dergelijke. Nee. Dan heb ik er nog één. We hebben nog een vraag openstaan van de heer Albers. En dat ging over de politie en misschien... Nee, u heeft hem ondertussen gekregen, de vraag via de griffie.
Ik heb hem in de auto zitten luisteren op weg hier naartoe.
Oké, okay, dan
ik heb het gehoord, hoor. Ik had keurig de vergadering aan toen ik in de auto zat. Met het schermpje naar beneden. Het onderwerp waar u naar vraagt gaat specifiek over... de aanleiding voor de minister om hier een opmerking over te maken... is de sluiting van een politiebureau, ik geloof ergens in Wolfga. Waar de Tweede Kamer nogal iets van vindt. En daar heeft hij gezegd... Nou, ik kan me voorstellen dat als je een hele... bureau moet sluiten, dat je toch een deel van specifieke politiediensten kunt onderbrengen.